bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Dit is meer een van die boodschappen waarvan je blij bent dat je bent gekomen naar het huis van God. Dat je denkt van, man, dit is feel good, mensen. Deze boodschap heeft een happy end. En dus Jesaja 43, vers 1. En ik ga lezen tot en met 5 op dit moment. Jesaja 43, vers 1 tot en met 5. En er staat wel nu, dit zegt de Heer, die jou schiep Jacob, die jou vormde Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. En luister, wanneer we dit lezen, is het belangrijk om te realiseren dat wanneer het God het heeft over Israël en Jacob, vanuit een nieuw testamentisch perspectief, sinds Jezus is gekomen, heeft hij het over zijn volk. En dat zijn jij en ik, right? Dus dit is Gods woord voor ieder van ons hier vanochtend die dat wil ontvangen. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien, want ik, de Heer, ben je God. De Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld. Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. Ik hou zoveel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volk om jou te behouden. Goed, dat moet je een beetje zien vanuit het Nieuw Testamentisch perspectief. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik hou je nakomeling uit het oosten terug en uit het westen breng ik jullie bijeen. We gaan verder, vers 6. Tegen het noorden zeg ik, geef hier. Tegen het zuiden gebied ik laat los. Breng mijn zonen terug van verre. Mijn dochters van de einde der aarde. Het is interessant, omdat dit is een woord wat voorspelt wat we hier vandaag aan het doen zijn. Dat vanuit een Israëlisch perspectief in het Oude Testament, dat wij hier ver weg zijn, in de ogen van de Joodse religie, ver weg van God, maar geografisch gezien misschien ver weg. Maar we zijn hier in het huis van God. En God kent ons bij naam. En God zegt tegen zijn zonen van verre, mijn dochters van het einde van de aarde, alle over wie mijn naam is uitgeroepen, die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. Maar laten we met hem om te bidden. Dan gaan we beginnen. Vader God, we danken u. In de naam van Jezus. Voor uw woord. Voor uw beloftes. Ik dank u voor de measure van uw liefde. Die oneindig veel groter is, God, dan we ooit zouden kunnen denken of kunnen begrijpen. Maar God, ik bid dat door deze serie heen, dat u iets heeft gedaan in ons leven. Door uw geest. Dat groter is. Dat meer impact heeft in ons leven dan we kunnen bevatten. Help ons om te leven vanuit uw liefde. Help ons om te vergeven vanuit uw liefde. In de naam van Jezus. Amen. Dankjewel. Dankjewel, Deborah. Deborah is gisteravond teruggekomen uit Sydney en is hier al bezig om te dienen. Amazing, right? Zo. So. En Heelke is onder de indruk. En Heelke vraagt zich af waarom zij naam niet genoemd wordt. Maar het zij zo. Hey, zijn er mensen die zich wel eens ergens aan hebben gebrand? Dat je zegt, van, hey, ik heb me ergens aan gebrand en ik weet wat het is om op de blaren te zitten. Ja, mensen, strijkijzers, fornuizen, vuurwerk iemand. Vuurwerk overigens een controversieel onderwerp. In dit land komen allerlei onderwerpen weer ieder jaar weer naar voren. Ik ga geen vuurwerkdiscussie beginnen, maar ik weet nog, toen ik 14 ongeveer was, had een vriend van mij, of de broer van een hele goede vriend van mij, de gewoonte had met Oud en Nieuw om met wat connecties uit België illegaal vuurwerk naar binnen te smokkelen en in te kopen. En met Oud en Nieuw had hij zo'n enorm grote Chinese rol, zo'n 5000 klapper. Met van die kleine klappers en van die grote klappers. En blijf gewoon maar aankijken alsof je geen idee hebt waar ik het over heb. We zitten hier in het huis van God, dus niemand van jullie die heeft het ooit gedaan of hierin geparticipeerd. Maar dus we hadden zo'n 5000, misschien wel een 10.000 klapper. En dat was echt het sluitstuk van de avond. En om 12 uur zouden we die gaan afsteken in het viaduct op de dijk in Westervoort. in het oosten van Nederland. De Bijbel zegt dat wij ze komen uit het oosten. Ik ben geboren in de Arnhem, in Westvoort. Maar we zouden dit verhaal laten zien dat we niet zo heel wijs zijn. En we zouden in een viaduct gaan afsteken. En daar viel, dat was de Chinese rol. En de Chinese kwaliteit tegenwoordig is een stuk beter, maar in die tijd was het nog niet helemaal fantastisch. En ik heb het niet over vuurwerk, want ik heb geen idee, maar ik heb het gewoon over algemene producten, auto's en dat soort zaken. En er viel zo'n grote knaller, viel uit die rol. Dus wij dachten, wow, een goed idee. We gaan gewoon alvast naar het viaduct, 22:00 PM, en we gaan proberen, even gewoon een soort van preview, om te kijken hoe hard het zo meteen gaat worden. Wie van jullie denkt dat dit geen goed idee is? Iemand? Nou, die lonten van die duizendklappers uiteraard, dat zijn snelle lonten. Want anders dan is het boem, 22, 2 seconden wachten en dan nog. Nee, deze gaan heel erg snel. Dus wat deed die vriend van mij? Hij pakte die grote vuurwerkbom, lijkt een beetje op een nitraatbom. Ik heb geen idee hoe dat eruit ziet, maar het voelde een beetje als een nitraatbom. en hij pakte hem vast, hij stak hem aan. Hij begon hem te gooien en toen dat ding net uit zijn handen kwam, boem, ontplofte die. Omdat die lont supersnel, een schietlont of zeg maar, ging supersnel. Ze liet het net los en zijn hele hand lag open. En we hebben dat vuurwerkding nooit meer afgestoken. Volgens mij heeft zijn vader het onder de kraan gedaan of zoiets. Echt lekker radicaal. En mij is verteld, hij heeft het mij nooit verteld, maar mij is verteld in de dagen daarna dat die jongen huilend op zijn bed lag van de pijn. Van de brandwonden die hij daaraan over had. Sterker nog, wij speculeerden, ik weet niet of dokters ooit hebben gezegd, maar wij speculeerden dat als hij hem nog vast had, toen hij ontplofte, dat hij wellicht zijn vingers kwijt had kunnen zijn. Wie is blij dat de kinderen naar de kinderkerk zijn, iemand? En het interessante is dat ik denk dat iedereen van ons wel zich kan relateren aan het idee dat we ons ergens aan hebben gebrand. En het fascinerende is dat heel vaak branden we onszelf aan keuzes die we zelf maken. Keuzes die we maken in relaties, keuzes die we maken op ons werk. Misschien verleidingen. Een paar weken geleden hebben we het gehad over de misleiding van onze verlangens. En ik denk dat we allemaal wel eens een keuze hebben gemaakt waar we ons hebben gebrand, waar we dachten, we hebben ons gebrand en later hadden we daar consequenties van. Consequenties in onze relaties. We maakten bepaalde keuzes in onze relatie of misschien maakten we bepaalde keuzes niet. En later merkten we dat we ons gebrand hadden. Misschien dat we in onze mentale gezondheid consequenties ervaren van dingen waar we ons aan hebben gebrand. Misschien in onze financiën, in ons werk of in onze gezondheid. Misschien kunnen jij en ik zeggen, en ik zou het eerlijk kunnen zijn, dat ik me in het leven aan dingen heb gebrand. Het interessante is dat de Bijbel in Jesaja 43 aangeeft dat wanneer we door het vuur heen gaan, dat we niet verbrand worden. Maar meer fascinerend vind ik, is dat als je Jesaja 42 leest, en het einde van Jesaja 42, ik heb het niet voor je op het scherm, maar daar zie je dat God aangeeft dat het volk van God zich niet heeft gehouden aan de principes van God in het Oude Testament, aan de wet van God. En dan staat er dat God zegt, zij wilden in zijn wegen, dus in Gods wegen, niet gaan. En ze luisterden niet naar zijn wet. En daarom had God zijn toorn over hen uitgestort. En dan staat er verder, dit heeft hem rondom in vlam gezet. Dus de mensen die niet luisterden zijn rondom in vlam gezet, maar ze merkten het niet op. Het heeft hem, Jacob of Israël, in brand gestoken, maar ze nemen niet ter harte. Dit is het einde van hoofdstuk 42. En dan vervolgens zegt God, wees niet bevreesd, want ik ben bij je. En dit is de eerste gedachte die ik zou willen met je willen delen, is dat juist wanneer we onszelf branden, is Gods genade meer zichtbaar. Zie, ik denk dat we soms denken dat Gods genade meer zichtbaar is als het goed met ons gaat. Maar zie, de Bijbel zegt dat God ons beschermt, al ervaren we momenteel consequenties, al zijn de blaren die we meemaken in ons leven, de consequenties van onze eigen keuzes. Is dat niet een God die goed is? Zie, God laat zijn genade, God maakt zijn genade zichtbaar in ons leven. God maakt zijn vergeving concreet in onze wereld wanneer we leven met de consequenties van fouten die we wellicht hebben gemaakt in ons leven, beslissingen die we hebben gemaakt. Romeinen 5 vers 15 is heel erg interessant, omdat in Romeinen 5 zien we dat de wereld een erfenis heeft van schuld, omdat de Bijbel zegt dat één mens, Adam, gezondigd had. Daarom kwam de dood in Adams leven en daarom stierf de hele mensheid. Alles wat uit Adam voortkwam, schoot tekort aan God. En erfde als het ware de schuld, de val van de mensheid. En dan vervolgens wordt het idee gedeeld dat, en dat is interessant, omdat één man brandde zich, Adam brandde zich, maar de hele mensheid zat met de blaren. En ik denk dat met z'n allen dat we gewoon één ding moeten doen als we in de hemel komen. Is met z'n allen gewoon Adam opzoeken. Right? En hem gewoon even het goed laten voelen wat hij heeft aangericht in ons leven. Right? Dat lijkt me een goed idee. Lijkt me gewoon een goed idee. En daarna vergeven met z'n allen. Maar laten we het eerst eventjes gewoon namens C3 Den Haag gewoon laten we het gewoon laten voelen. Eén man brandde zich en de rest van ons moest op de blaren zitten. Maar tegelijkertijd weten we dat omdat we geboren zijn in een staat van zonde. Ik heb afgelopen week tijdens Basics uitgelegd dat ik mijn kinderen nooit heb hoeven leren te liegen. Ik heb schatjes van dochters. Mijn zoon die is nog aan het ontwikkelen. Nee, die is ook een schatje. Maar ik heb schatjes van dochters. Maar ik zou je zeggen, zelfzuchtigheid heb ik er niet hoeven aan te leren. Dat was een ingeboren kwaliteit die ze helemaal zelf ontwikkeld hadden. Waarom? Omdat ze geboren zijn in een staat waarin ze een redder nodig hadden. Eén man zondigde en wij zitten allemaal op de blaren. Maar in Romeinen 5 vers 15 staat, het was een overtreding, maar dan staat er maar de genade, vers 15, gaat de overtreding van die eerste mens van Adam verre te boven. Door de overtreding van één mens, wie is dat? Adam. Door de overtreding van Adam moesten alle mensen sterven. Maar de genade van God aan alle mensen, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Zie, de Bijbel zegt dat waar zonde toenam, daar werd genade veel overvloediger. En als we het hebben over de measure of love, de maat van liefde, ik zou je willen zeggen, de maat van Gods liefde is groter dan de maat van onze overtredingen. Hey, dit is waarom de liefde van God zoveel oneindig veel groter is dan we ooit kunnen bedenken of kunnen zeggen. Want de liefde van God, hebben we geleerd, is hoger dan de hemel is boven de aarde. En onze zonde is kleiner dan de liefde die God voor ons heeft. En juist wanneer we ons branden, is Gods genade meer zichtbaar in ons leven. Dat is geen reden om meer fouten te maken. Right? Ik denk dat het een reden is om meer te willen leven voor God. Zie, ik heb pas geleden mijn auto gewassen en we hebben in onze straat enorm veel meeuwen. En er is aan de linkerkant van onze straat zijn er bomen en aan de rechterkant zijn er geen bomen. En in dit seizoen is er een gevecht om de parkeerplekken aan de rechterkant van onze straat. Omdat als je je auto aan de linkerkant van de straat zet, daar de meeuwen en de duiven overnachten daar. En 's nachts krijg je allerlei dingen cadeau op je auto die je niet op je auto wil hebben. Dus als ik naar mijn dealer ga en mijn dealer maakt mijn auto schoon als een soort van extra service, als ze mijn auto een beurt hebben gegeven en zeggen, hey, ik heb je auto schoongemaakt, dan denk ik, oh, dat was gratis. Dus wat ik ga doen is, ik ga vandaag even lekker gebruik maken van het gratis cadeau dat ik heb gekregen. Ik zet mijn auto, boom, onder de bomen, want hey, ik heb er toch niet voor betaald. Right? Wie doet dat? Iemand? Nee, wanneer dat je wordt gegeven, denk je, oh, amazing. En wanneer we ons realiseren wat de prijs is die God heeft betaald voor ons. Als we ons realiseren dat we gered zijn en vergeven zijn op basis van wat Jezus heeft gedaan voor ons. Niet op basis van wat wij doen voor Jezus. Dan denk ik dat het ons zou inspireren om anders te leven. Dat we leven niet naar genade toe, maar we leven vanuit genade. En toch is het belangrijk om te realiseren dat wanneer we onszelf gebrand hebben, dat Gods genade meer zichtbaar is. En dit is het ding, God betaalt geen prijs zonder een resultaat te verwachten. Zie, als ik kijk naar deze tekst, dan zie ik hier een tekst waarin God zegt, wees niet bang in Jesaja 43 vers 1, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij naam geroepen, want je bent van mij. Nou, we leven in een tijd waarin God ons heeft vrijgekocht. Vorige week hebben we het gehad over Jezus, de goede herder. Hij heeft een goed plan voor zijn schapen. God kent zijn schapen bij naam. Jullie zijn van hem. Maar kan je dit zeggen? Dat wanneer God een prijs betaalt voor zijn schapen, als God zijn enige zoon voor ons geeft, zijn meest kostbare relatie opgeeft voor jou en mij, dan zegt de Bijbel, wat zal God niet van ons weerhouden? En ik wil je laten weten dat als God een prijs voor ons heeft betaald, dan wil God er een resultaat van zien. En het resultaat wat God wil zien is God wil dat het goed met ons gaat. God wil dat wij ons leven een getuigenis is van de genade van God. En het is belangrijk om te realiseren dat er niets is waar we bang voor hoeven te zijn. Want God zegt, je bent van mij. Zie, wij zijn van hem. Wij zijn zijn kostbare bezit waar hij de hoogste prijs voor betaald heeft. En ik wil je dit zeggen. Het is zo belangrijk om te realiseren. Jezus betaalde geen prijs voor jouw zonde, zodat jij die prijs opnieuw zou moeten betalen. En soms denk ik dat een soort van idee van boete doen en een idee van religie in ons denken sluipt. En misschien zijn we niet bezig om de treden van de tempel op onze blote knieën te beklimmen om genade te verdienen. En misschien is het niet allemaal zo letterlijk voor ons leven, maar soms op een subtiele manier denk ik dat we denken dat als we ons maar schuldig genoeg voelen, als we ons maar laag genoeg voelen, als we ons maar nietig genoeg verklaren, dat we op de een of andere manier kunnen compenseren voor de schuld die we hebben. Maar ik wil dat je weet dat Jezus een prijs voor je heeft betaald en dat is geen schuld die je opnieuw hoeft te voelen of hoeft te betalen of hoeft door te maken of hoeft mee te maken. God heeft je vrijgekocht. En als de Zoon van God je vrijzet, dan zul je werkelijk vrij zijn. Zie, als Jezus, toen Jezus aan het kruis stierf, misschien hebben we nog een plaatje van het kruis op de achtergrond, maar toen Jezus aan het kruis stierf, toen zei hij, het is volbracht. Er was niets wat hij had achtergelaten. Er was niets wat hij had gemist. De Bijbel zegt dat hij stierf voor de zonde van de mensheid. In het boek Openbaringen zie je het Lam van God die de zonde van de mensheid wegneemt. En dat is inclusief jou en mijn schuld die hij heeft afbetaald voor jou en mij. En we moeten beginnen. We hebben het nodig om te beginnen. Om opnieuw te realiseren dat als ik door het vuur ga, zelfs wanneer ik door het vuur ga, omdat ik dat vuur zelf heb aangestoken. Dat als ik ervoor kies, als ik om er met God doorheen te gaan, dat God mij zou beschermen. Tuurlijk zijn er consequenties van ons gedrag. En misschien leef je op dit moment van consequenties van keuzes die je hebt gemaakt in relaties in het verleden. Of keuzes die je niet hebt gemaakt. Maar ik wil je dit zeggen, dat zelfs wanneer je door het vuur gaat van je eigen gedrag, dat God zegt, als je het bij mij doet, ik zal met je zijn. En het vuur is misschien zichtbaar, maar het zal je niet verschroeien. En het zal je niet verbranden. En het zal je niet verteren, want ik, je God, ben bij je. Ik heb je geroepen bij naam. Ik heb je vrijgekocht. Ik heb je vrijgesproken. Ik heb je vrijgemaakt. In de naam van Jezus. En daarom is het ook logisch dat we kostbaar zijn in zijn ogen. Dat Jesaja 43 vers 40, jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, ik hou zoveel van je. Het is belangrijk om je te beseffen dat je van hem bent. Het gaat niet om mijn plannen voor mijn leven. Het gaat niet om de pressure die ik op mezelf leg. Het gaat niet om, God, helpt u mij uit de brand. Het gaat niet om dat ik probeer om mijn wil aan God op te leggen als ik bid. Het gaat erom dat God een initiatief heeft genomen. Dat God heeft gezegd, jij bent van mij. Jullie zijn de schapen van mijn weide. Ik ken jullie bij naam. Ik zal voor je zorgen. Ondanks en ongeacht wat je meemaakt. Je bent van mij. Je bent kostbaar en waardevol. In mijn ogen. En wanneer we bidden, Is dat de manier waarop we bidden? Dit is waarom Jezus zei in onze Vader. Bid niet alleen maar God wilt u alstublieft, maar zei, geef ons heden, ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen vergeven. Zie, dat is een verklaring. Dat zijn statements. Dat is de uitspreken van ons geboorterecht. Dat is niet God alstublieft, als het uw wil is, misschien. Als u slechts alleen maar mogen. Zie, zoveel mensen bidden, God mogen u dit, mag ik dat, mag ik zus, mag ik zo. Maar ik wil dat je weet dat God ons beloftes heeft gegeven. Ik wil dat je weet dat God initiatief heeft genomen. Ik wil dat je realiseert dat je van hem bent, dat hij heeft gekocht. En dat jij hem niet hebt uitgekozen, maar hij heeft jou uitgekozen. Om zijn mede-erfgenaam te zijn met Jezus Christus. Dat is waarom het belangrijk is om te weten hoe kostbaar we zijn in zijn ogen. Een andere gedachte, Gods liefde is eindeloos veel groter dan onze angst. Gods liefde is unmeasurably veel groter dan onze angst. Jesaja 43, vers 2, moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Zie, zelfs wanneer het water omhoog komt, wanneer de stroming te sterk wordt, of wanneer het vuur te warm wordt, kunnen we ons realiseren dat God met ons is. En als God met ons is, dan is hij voor ons. En als God voor ons is, wat kan ons dan scheiden van de liefde van God? Die, zoals we net al hebben gezegd, hoger is en groter is dan alles wat tussen jou en God in kan komen. Er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van God. Waarom? Omdat Gods liefde groter is dan wat dan ook. Er is een vuur wat we zelf hebben gestookt. Maar ik geloof dat als we ervoor kiezen om te zeggen, God, ik ga met u door het vuur heen, dat God ons zal helpen. Maar wanneer we door het leven gaan, zullen we ook merken dat we voor hete vuren komen te staan, die we niet zelf gestookt hebben. En dat voelt soms oneerlijk en onterecht. En het voelt soms als een teleurstelling, omdat we denken, God, ik dacht dat u mijn herder was. Ik dacht dat als ik u volgde, dat u me zou leiden naar groene en grazige weiden. En ik denk dat we in de moderne kerk, vol met geloof, hoop en liefde, soms weinig antwoorden hebben op de problemen van ons leven. Hoe kan God het toestaan dat we zulke dingen meemaken in ons leven? En ik kan je dit zeggen, ik heb niet alle antwoorden, maar ik weet wel één ding. Dat wanneer we door het vuur gaan, dat God met ons zal zijn. Dat wanneer we door de vlammen gaan, dat het ons niet zal verschroeien en het ons niet zal verbranden. En ik zal je vertellen dat Nicola en ik in ons leven, dat we voor vuur hebben gestaan. Dat toen we deze kerk stichten, dat in dezelfde maanden dat we nieuws kregen voor onze familie, wat ons hart had gebroken. En ik denk dat de afgelopen 5 jaar op sommige manieren de beste jaren van ons leven zijn geweest. En sommige aspecten de moeilijkste jaren zijn geweest van ons leven. Maar ik kan je dit zeggen, wanneer we door het vuur gaan, merken we dat God met ons is en dat God in staat is om te verlossen, dat God in staat is om ons er doorheen te helpen, dat er geen verleiding groot genoeg is, dat God ons geen uitweg kan geven. En God zegt, de Bijbel is getrouw. Uit mijn hoofd, 1 Korinthe 10, vers 13. God is getrouw. Hij zal ons geen verleiding geven, of hij zal niet toestaan, want God creëert geen verleidingen, maar hij zal niet toestaan dat we verleid worden boven ons kunnen. En met iedere verleiding, iedere beproeving, God ons ook een weg geeft om eruit te komen. En ik kan je zeggen dat als Nicola en ik een weg hebben gevonden om door het vuur te komen, dan zal jij een weg vinden om er doorheen te komen. Maar het is belangrijk om te realiseren dat je het met God moet doen. Gods liefde is eindeloos veel groter dan iedere angst, iedere depressie. Deze gedachte is de gedachte op basis waarvan ik de hele preek heb vormgegeven. En ik wil een tekst met je delen over een verhaal van 3 mannen in de Bijbel die niet figuurlijk, maar letterlijk door het vuur gingen. Ik weet niet of je over hebt nagedacht toen je deze tekst las, maar het verhaal in Daniël hoofdstuk 3. Maar voordat we dat doen, misschien nog interessant om over na te denken. Laat me gewoon deze gedachte met je delen en dan gaan we het uitpakken. Dat soms gaan we door vuren heen in ons leven. En soms opnieuw zijn die vuren door onszelf gestookt. Soms zijn er rivieren waar we mee te maken hebben. Is de dam die we zelf aan hebben lopen afbreken. Dit is overigens waarom God ons wetten en principes schrijft. Omdat God een goed plan heeft met ons. Omdat God ons kent. En zie, mijn dochters, die willen soms wat ze willen, maar ze weten niet wat goed voor hen is. En wij denken als westerse kerk, ik weet niet of je gelovig bent of niet vandaag, maar als westerse christenen, dat wij weten wat goed voor ons is. En het is heel naïef om over na te denken dat een God die ons geschapen heeft, die zegt, mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen, mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten, dat wij beter weten dan God wat goed voor ons is. En als God ons principes geeft voor onze relatie, is dat niet omdat hij ons probeert te pesten en te kleineren, maar is dat omdat God ons wil helpen om te zeggen, wandel in mijn weg. Ik heb een goed plan voor je leven. Ik ben je herder, mijn stok en mijn staf. Ze troost je, want als je blijft op mijn pad, dan zul je merken dat het goed met je gaat. Maar, zie, hoe dan ook, het vuur van de fouten die we hebben gemaakt, of de vuren waar we doorheen gaan, zijn soms bedoeld om ons te doen verteren, right? Om ons te kapot te maken. Jezus zei, ik ben de goede herder, mijn schapen naar mijn stem luisteren. Ik ben hier gekomen om hen een leven te geven, een vol leven. Maar zegt, er zijn ook dieven die zijn gekomen om te stelen, te moorden en te vernietigen. Zie, onze verlangens, de misleidende verlangens die we hebben, zoals we 2 weken geleden hebben besproken, zijn er niet in ons leven, omdat ze ons vertellen hoe we een goed leven kunnen leven. We denken soms instinctief dat onze verleidingen er zijn om het ons gemakkelijker te maken. Dat als we shortcuts in ons leven proberen te nemen, als we de kortere weg kiezen, de weg van minste weerstand, dat het beter met ons zal zijn. Maar ik zou je zeggen dat Gods wegen, we kunnen vertrouwen op zijn intenties. Maar het vuur dat bedoeld was om je te doen verteren, gebruikt God om je te doen groeien. Ik heb het idee dat het niet helemaal aanslaat. Het vuur dat bedoeld is om je kapot te maken, gebruikt God om groei teweeg te brengen in je leven. Laat me het uitpakken. Genesis 50 vers 20. Jozef, niet de Jozef in het Nieuwe Testament, maar de Jozef in Genesis, die een droom had een droom. Zijn broers zijn jaloers op hem, nemen hem gevangen, gooi hem in de put. Waar het liedje uitkomt als je in de put zet. Sorry, overblijfsel uit de kinderkerk. Ik heb niet veel geleerd in de kinderkerk, maar dat dan weer wel. Gooi hem in de put, verkochten hem in slavernij. Hij werd verkocht aan Egyptenaren. Diende in het huis van Potifar. Werd weer opnieuw bedrogen, werd de gevangenis ingegooid. Hier zat Jozef met zijn grote droom. Op 30-jarige leeftijd leert hij dromen te interpreteren. Hij interpreteert een droom die uiteindelijk hem voor de koning brengt, omdat de koning een droom heeft waar niemand een verklaring voor heeft. Hij heeft een verklaring ervoor. Hij lost een macro-economische wereldwijd probleem op. Hij wordt onderkoning van Egypte, wordt de machtigste man van de wereld. Zijn broers, die hem hebben verkocht in slavernij, daarover hadden gelogen, komen voor hem, ze herkennen hem niet. En op het moment dat hij zich kenbaar maakt, zegt hij dit. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar luister hiernaar. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Zie wat soms omstandigheden in ons leven met ons doen. Wat soms oneerlijk voelt. Wat soms lijkt alsof het kwaad een kwade bedoeling is voor ons. Wat soms God niet heeft gemaakt en God niet heeft gecreëerd. Maar ik zou je willen zeggen, God is in staat om alle dingen ten goede te keren voor hen die geroepen zijn en hen die God lief heeft. Romeinen 8 vers 28 kan achter me op het scherm getoond worden als je niet gelooft. Maar letterlijk, God, laat ik het voorlezen. Wij weten voor hen die God lief hebben, dat alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Zie, niet alle dingen werken ten goede voor God. Dat is niet wat er staat. Wat er staat is dat alle dingen ten goede werken voor hen die geroepen zijn. Als God je bij naam kent, als jij God kent door de naam van Jezus, dan kan ik je dit zeggen, dat er geen vuur is waar je doorheen kan gaan. Wat God niet in staat is om te bewerkstelligen, om te veranderen in jouw voordeel. Er is geen druk, er is geen tegenstand, er is geen vijand die tegen je inkomt, die zal werken naar jouw nadeel. Want God in staat is om alle dingen ten goede te keren. Zelfs de meest moeilijke, ingewikkelde omstandigheden in je leven. God, die jou heeft verlost, heeft een manier om jouw situatie ten goede te keren. Ik weet niet wat het is, maar het kan zijn dat je meer uithoudingsvermogen zou hebben. Het kan zijn dat je andere mensen kan helpen. Het kan zijn dat God je letterlijk verlost of geneest. Zie, maar de verhalen die we horen over genezing, de verhalen die we lezen in de Bijbel over genezing, de man die blind geboren was, die God genas. Dat verhaal hadden we niet gekend als die man nooit blind zou zijn geweest. Dus Jezus zei, deze ziekte is voor de heerlijkheid van God. Niet omdat de ziekte gemaakt was voor God, maar omdat God zichzelf kon laten zien als een genezer in het midden van de ziekte die de erfenis was van Adam. Is er iemand enthousiast hier vanochtend? Oké, het verhaal van de drie mannen. Shadrach, Meshach en Abednego. En als je nog op zoek bent naar namen voor kinderen als je zwanger bent, uit de Bijbel, dan zal ik gaan voor Abednego. Met een mooi koppelteken ertussen. Maar het fascinerende verhaal van de koning Nebukadnezar, die een beeld voor zichzelf laat maken. En Daniel en zijn vrienden waren 10 keer beter dan alle concurrenten, omdat ze leefden met God. De geest die in hen was, ze hadden een uitmuntende geest. En ze wilden zich niet bevuilen met de delicatessen van het land, met de onpuurheid van het land van Babylon waar ze in waren gebracht. En dus er was een mate van jaloezie voor hun leven. En ik zou je dit zeggen, dat wanneer je God begint te dienen, en wanneer mensen beginnen te zien dat je begint uit te blinken omdat je God dient, omdat er een uitmuntende geest is in je, dan zul je merken dat mensen niet altijd zullen vieren, maar dat soms mensen zullen tegenwerken. Dat er mensen beginnen te roddelen. Dat de mensen beginnen te zeggen, stop met naar die kerk gaan. Dat mensen zullen zeggen, stop met je geld geven aan die kerk. Dat mensen zullen zeggen, waarom geloof je wat je gelooft? En mensen kunnen beginnen om je te bespotten. Dat is niet iets vreemds om over na te denken. En er waren haters in het leven van deze drie mannen. En dus Nebukadnezar maakt een beeld voor zichzelf. Een enorm goud beeld. En hij zegt, iedereen, wanneer je bepaalde fluit en harp en wat ik wat hoort, als ik het teken geef, als ik het twitter, dan moet de hele wereld, iedereen onder mijn bevel, buigen voor dit beeld van Nebukadnezar. En dus het nieuws komt voor de koning dat er drie mannen zijn die niet buigen. Gebracht door de mensen die een hekel hadden aan de vrienden van Daniel, omdat deze vrienden het beter deden dan zij het deden. Het was niet zo dat ze religieuze overtuigingen hadden of dat ze simpelweg een bepaalde denkwijze hadden. Ze waren simpelweg jaloers dat deze gelovige mannen die een relatie hadden met God in de weg stonden, want God zegende hen. Dus ze dachten, laten we ze kapot maken. Dus ze zeiden, oké, u heeft gezegd dat u iedereen die niet buigt in het vuur gooit. De koning brengt de mannen voor hen. En hij zegt, waarom buig je hem niet? En dan geeft hij ze nog 1 kans. Ze komen voor hem, een complete tentoonstelling. Hij zegt, geef hem nog 1 kans. Ik ga zo meteen mijn Twitterbericht uitsturen. En als het Twitterbericht uitgaat, heb je de kans om voor me te buigen. En dan antwoordde de man in Daniel 3, vers 23. Oh nee, sorry, iets eerder. En ze zeggen, onze God is in staat om ons te verlossen. Maar zelfs als hij het niet doet, dan nog steeds zullen we onze God eren. En dan in vers 23 staat er dat toen deze drie mannen, oh ja, nou goed, en de koning wordt boos en al die dingen en hij maakt de oven nog 7 keer heter. De mannen die, de sterkste mannen die hen de oven inbrachten, werden zelfs verbrand op het moment dat ze hen de oven inbrachten. Wie is blij dat de kinderen in de kinderkerk zijn, iemand? En dan vervolgens staat er dit. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden, midden in de brandende vuur overgevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Misschien kan de bende voorkomen, we gaan eindigen. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden, hebben wij niet drie mannen gebonden, midden in het vuur geworpen? Zij antwoordde en zei tegen de koning, en zeker, koning. De koning antwoordde en zeide, zie, luister hiernaar, dit is zo fascinerend. Hij zei, zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel. En de aanblik van de vierde lijkt op die van de zoon van de goden. Toen deze mannen door het vuur gingen, was God letterlijk met hen. Hij zag de zoon van God. Hij zag Jezus in het vuur. Letterlijk rondlopen met deze mannen. Wanneer je door het vuur gaat, je zal niet verschroeid zijn. Het zal je niet verteren, want God is met je. Ik weet niet wat het vuur, waar het vuur voor staat in jouw leven. Misschien zijn er omstandigheden die je niet kan verklaren, waar je niet van los kan komen. Misschien zijn er situaties in je leven, misschien consequenties van keuzes die je hebt gemaakt, waarvan je denkt, oh, ik ervaar die consequenties en ik ga door het vuur. Misschien zijn er eens een tegenstand in je leven. Misschien is er een schuldgevoel wat je plaagt. Misschien is het een depressie. Maar ik zou je willen zeggen dat wanneer je door het vuur gaat, is God met je. Maar hier eindigt het verhaal niet. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur en de brandende vuur over. Hij nam het woord en hij zei, Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. En toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Niets in hun leven was afgenomen. Maar het mooiste moet nog komen. Er staat hier ja. Er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Ze kwamen uit het vuur en ze roken niet naar het vuur. Heb je wel eens bij een kampvuur gestaan? Wow, dat is powerful. That's amazing. Heb je wel eens bij een kampvuur gestaan waar het veel rookt? Die geur krijg je niet uit je kleding, je krijgt het niet uit je huid. Je schopt jezelf af met zeep en nog steeds de volgende dag ruik je nog steeds het vuur. Maar hier staat dat ze waren in het vuur. En God was met hen in het vuur. En zelfs de rook van brandlucht. Er hing zelfs geen brandlucht aan hen. En ik wil je hiermee bemoedigen terwijl we afsluiten. Dat wanneer we het hebben over vergeving. Wanneer we het hebben over bepaalde gebieden van innerlijke gezondheid. Wanneer we het hebben over de consequenties die we ervaren van ons eigen gedrag. Of misschien dingen waar we doorheen zijn gegaan die moeilijker zijn dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Ik zou tegen je willen zeggen dat je in staat bent om te vergeven. Je bent in staat om niet bitter te zijn. Je bent in staat om gevuld met de liefde van God een leven te leven wat Gods roeping voor je leven waardig is. Je hoeft je niet te laten definiëren door wat er is gebeurd in je verleden. Right? Want zelfs de geur van de brandlucht, van het vuur waar de heen bent gegaan, hoeft niet aan je te blijven hangen als Jezus zichzelf kan laten zien in jouw leven. Als je de mate van liefde van God voor jouw leven, die hoger is en breder is en verder gaat en dieper gaat dan je ooit zou kunnen bevatten. Als je dat begint te begrijpen, dan hoeft er geen vorm van bitterheid, geen vorm van gebrokenheid, geen vorm van teleurstelling in je leven te zijn. Waarom kunnen we vergeven? Omdat de geur van brandlucht niet aan ons hoeft te kleven. God heeft ons vrijgekocht. God heeft ons geroepen bij naam. God heeft ons verlost. God heeft ons vergeven. God houdt van ons. Wij zijn kostbaar in zijn ogen. Wij zijn geroepen. Wij zijn mede-erfgenamen met Jezus Christus. En het vuur waar we doorheen zijn gegaan, zelfs de geur van brandlucht, van het vuur waar we doorheen zijn gegaan, maakt God ons van vrij. En mensen zullen zeggen, man, ik weet niet hoe je doorheen bent gekomen. Ik ken mensen die door precies dezelfde omstandigheden heen zijn gegaan als wij zelf, of als ik zelf. Niet precies hetzelfde, maar min of meer. Ze zijn bitter, teleurgesteld, gebroken. Voel ik soms een bepaalde mate van bitterheid en teleurstelling in mijn leven? Natuurlijk. Maar iedere keer als ik begin te mediteren en na te denken over de liefde van God, de goedheid van Jezus, de goedheid van de Vader dat hij zijn eigen zoon had gestuurd naar de aarde voor mij, gegeven als een offer voor alles wat ik ooit verkeerd had gedaan, hoe ver hij ging, hoe breed zijn liefde was, dat het zelfs geldig was voor mij, hoe diep zijn liefde gaat, dat in al mijn omstandigheden dat hij in staat was om mij eruit omhoog te trekken. Dan begin ik me te realiseren dat God zijn liefde is groter dan iedere angst, alle zorgen, in de naam van Jezus.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.